Ja, Patrick. De eerste maandag van de maand.
Ja, inderdaad. Ik besef het me nu.
Ik woon heel dicht bij een aantal van die masten. Dus om 12 uur stipt word ik altijd volledig weggeblazen.
Ja, waar ik werk, daar is hij altijd goed hoorbaar in ieder geval. Maar thuis weet ik eigenlijk niet.
Nee, moet je eens op gaan letten dan. Ja.
Wat ik me wel afvraag, stel dat dit op een woensdag is, hoeveel mensen vluchten dan hun kelder in, denk je?
Niemand.
Nee, echt waar niet?
Mensen gaan eerst twitteren of andere dingen. Appen en dergelijke.
Dat klopt.
Hey, zullen we officieel gaan beginnen
Laten we dat doen.
Deze show?
Boeren, burgers, buitenlui en besturen. Je luistert naar de podcast Ditjes en Datjes met Patrick en Elias. Opgenomen vanuit de Walcherse klei. Zegt het voort.
Ja, eigenlijk een weekje te laat, hè? Want eigenlijk wilden we vorige week al wat opnemen. Maar helaas ging dat vanwege de agenda's is dat allemaal niet gelukt.
Agendas?
Zeg maar. Mijn agenda in het bijzonder. En wij hoorden hem net al in het begin. We horen hem eigenlijk al, ik denk al een jaartje in het begin van Ditjes en Datjes. Namelijk de man die ons altijd netjes aankondigt. Dat is Rini Vane en hij is onze gast. Hallo Rini.
Goedemiddag.
Hallo. Nou, welkom. Leuk dat je er een keer bent eigenlijk. Ja. Ik had van tevoren wel even zoiets van zouden we de tijd wel kunnen volmaken met Rini? Kan Rini wel genoeg kletsen?
Ja, docht ik wel al.
Ja? Zit dat wel goed?
Ja, dat zit wel goed.
Zal ik je eens even introduceren? Jij bent de stadsomroeper van Middelburg. Jij zit nog bij Ons Boerengoed volgens mij. Hè?
Ja.
En je hebt ook nog een rijschool.
Ja, inderdaad.
En ben ik nog iets vergeten?
Ja, ik doe nog het een en ander aan leuke dingetjes. Maar dit is wel een... ja hoor, ik vind dit wel mooi eventjes.
En je hebt je bel meegenomen.
Ja,
hè? Dus we kunnen het nu ook eventjes live doen, de aankondiging, toch?
Ja, dat mag ook hoor. Als je dat wil, dan is dat wel leuk. Hey, even opletten voor je geluid, want anders had het misschien een beetje tart. Boeren, burgers en buitenlui. Van harte welkom op Walcheren. Wij wensen u allen een gezellige dag en nu zeker een gezellige podcast. Heeft u dat allen goed gehoord? Ja? Zegt het voort.
Gelijk in de rol, hè? Gelijk in de rol.
Gelijk in de rol.
Ja, het zijn dingen. We hebben het wat gemist de laatste tijd met deze crisis. Dan hebben we ook als omroepers eigenlijk niks gedaan, niks mogen doen.
Mm-hmm. Hoe ben je daar ingerold?
Het werd me eigenlijk gevraagd een aantal jaren geleden. Ik doe wel wat met politiek ook, dus daarom zei ik ook al van... Hey, dus die politici vroegen eigenlijk van... Goh, wil jij dat niet doen? We hadden in Middelburg Wim de Smit, omroeper. En die is verhuisd. Dus toen is hij uit Middelburg weggegaan, hadden we eigenlijk niemand meer. En ik heb een pak nu van 1800. En zo kwam van het een het ander. Dus dan hadden ze dat gevraagd en nog eens een keer gevraagd. En ik vind het eigenlijk wel leuk. Alleen de tijd is het probleem. En daarom ben ik er eigenlijk een paar jaar pas later mee begonnen.
Want je steekt er veel tijd in.
Je steekt er best veel tijd in. Dus ik heb eigenlijk al een redelijk drukke agenda met mijn rijschool.
En wat is dat dan, die tijd die je erin steekt?
Met het omroeperswerk valt het dan nu dus wel mee. Maar anders zat ik eigenlijk al vol met mijn rijschool. Daar ben je eigenlijk al 6 dagen in de week mee bezig. Dus dat was best wel ingewikkeld. Maar het is zo ontiegelijk leuk eigenlijk. Dat je zegt van ja, moet gewoon gaan doen.
Ja, ik vind het altijd leuk als je er voorbij komt. Als ik je ergens hoor. Maar de eerste... Wat was de eerste keer dat je stadsomroep? Wat was de eerste functie? Bij wat voor evenement was dat?
Wij hebben dat hier toen gedaan op de markt in Middelburg. Dat was bij Middelburg 800. En hadden we gelijk de oldtimerdag. Ja, ontzettend leuk eigenlijk. Echt hartstikke leuk. Sinterklaas heb ik ook nog een keertje in mogen halen.
Ja, ja. Dus, maar hoe gaat dat dan? Want je neemt dan die bel mee.
Ja.
Je bent verkleed uiteraard. Ja. En dan ga je keihard roepen.
Ja, nou ja, keihard. Maar in ieder geval, je gebruikt geen microfoon wat we hier doen. Maar dan proberen we dus, nou ja, het ene oudste beroep van Nederland is dus eigenlijk omroeper. En dat, ja, inderdaad. Ja, het oudste beroep, ja, dat zien die meiden, nee. Maar wij waren dan dus het andere beroep. Dus was er een noodslachting vroeger, dan werd dat aangekondigd. Was er iemand begraven. Mm-hmm. Een van de aanzeggers eigenlijk van Middelburg, meneer Pietersen, die woonde vroeger naast ons op de Noordweg. Dus ik had hem wel eens meer, ja, als kind zie je dat dan met een zwart pak en een hoed op, kwam die dus aanzeggen dat er iemand overleden was. Dus zodoende ben je daar dan eigenlijk een beetje mee dat je denkt, oh ja, zo ging dat.
Dat weet je nog.
Maar serieus, ging dat tot, ja. Tot hoe lang heeft dat dan geduurd? Echt stadsomroepers waren of aanzeggers waren?
Nou, dat was toen geen stadsomroeper, maar dat was dan een aanzegger. Die man die was begrafenisondernemer, uitvaartverzorger. En die kwam dan dus bij de buren vertellen dat er iemand overleden was.
Oké. Maar het echte stadsomroep, dat dateert van de middeleeuwen, denk ik?
Ja, dat dateert inderdaad van de middeleeuwen en daarvoor al. Maar ja, daarna kwam de andere pers en zo en dan kwamen de kranten. Wij zijn dan dus, we hebben een gilde. Er is een Nederlands-Belgisch gilde en ook internationaal trouwens. Dus wij doen dan met Belgen doen we wat. We hebben concoursen. Ja, de laatste jaren is dat dus op een zeer laag pitje. Mm-hmm. Maar het is, binnenkort hopen we weer in Dronten een vergadering te hebben. Hebben we in maart weer onze jaarlijkse vergadering. En dan gaan we dus weer de nieuwe dingen. Ja, gaan we kijken weer dat we weer zo'n 10, 12 concoursen ook hopelijk weer in Middelburg kunnen gaan organiseren.
Wat wordt er besproken in Dronten?
We hebben daar eigenlijk de afgelopen jaren, wat we dus daar gedaan hebben, gaan we ze dus vertellen. Dus we gaan dan kijken wat er allemaal gebeurd is, wat de plannen zijn. Proberen een beetje up-to-date te blijven. Ook nieuwe omroepers weer te pakken te krijgen. En ja, de oude, eigenlijk zoals je dus bij een vogelvereniging of een andere vereniging het een en ander gaat bespreken. Dus dat gaan we dan doen.
Maar je zegt er zijn concoursen, dus ja. Net als van alles waarschijnlijk zijn er ook wedstrijden.
Ja.
Hoe word je nummer 1 stadsomroeper? Is dat degene die de hardste schreeuwt of de meest originele tekst heeft? Of hoe zit zo'n wedstrijd in elkaar dan?
Nou, je bent goed bezig, Peter. Oh. Want inderdaad, je moet een originele tekst hebben. Je moet zorgen dat je dus verstaanbaar bent. Het moet in het Nederlands, dus het mag niet in het Zeeuws. Dus dan, we hebben we hebben een aantal Zeeuwen die dus omroepers zijn gelukkig. We hebben een aantal Friezen. En die Friezen en die Zeeuwen, dat is altijd wel een beetje concurrentie natuurlijk. Maar ja, dat is, in Friesland is dit ook heel erg leuk. Er was nu net een televisieprogramma met André van Duin. En daar hebben ook een paar omroepers, die hebben daar dus mogen optreden met die alternatieve Elfstedentocht. Dus ja, dat was heel leuk. Dus dan konden we weer eens een keer roepen. En zo gaan we dus bepaalde, er zijn een stuk of 5 onderdelen waar men dus op beoordeelt. En originaliteit, we doen 2 roepen. Mm-hmm. Een roep mag dus 2 minuten duren. Dus een roep 2 minuten en dan hebben we 2 roepen. Je hebt een roep die vrij is. Dus dan ben je dus, mag je roepen wat je zelf wilt. Ja. En je hebt dus de roep die je dus doet vanuit de stad.
En
dus
dat heb je dan thuis getimed met een klokje?
Ja, dank u wel. Ja? Ja, dus dan moet je echt zorgen dat je het goed doet. Overschrijd je de 2 minuten, krijg je strafseconden. Doe het iets minder, dan is het niet erg. Maar ja, je moet dus opletten dat je het rustig, want het moet dus verstaanbaar zijn.
En vind jij het folklore of heeft de stadsomroeper anno 2022 ook nog wel een belangrijke functie?
Ik vind dat wij een belangrijke functie hebben. Je bent het stukje cultureel erfgoed aan het uitdragen. Mm-hmm. Wij mogen hier in Middelburg 1200 monumenten minimaal hebben. Nou ja, dan is het ontiegelijk leuk natuurlijk dat er dan een stadsomroeper is. En een stadsdichter en dergelijke dingen. En een stadsbrouwerij. Dus dat je eigenlijk probeert om die stad op de kaart te zetten.
Voor de toeristen?
Voor de toeristen, ja. En voor je eigen mensen hier zo uit Walcheren.
Ja, en je zegt, ik steek daar best wel veel tijd in. Dat is dan het omroepen zelf, op de dag zelf.
Ja, je moet dan dus bijvoorbeeld in Friesland moet je dan aanwezig zijn. Dus we beginnen dan 's morgens om 10 uur bijvoorbeeld.
Maar wat doe jij in Friesland? Jij bent toch van Middelburg?
Ja, juist. Maar als wij dus concoursen hebben, dan zijn wij dus allemaal bij elkaar. Dus dan ben je met 12 of met 14 of vroeger in Zandvoort met 16 omroepers bij elkaar.
Uh-huh. En hoe is de sfeer onderling?
Jongen.
Harde concurrentie.
Echt harde concurrentie, maar we zijn hele lieve mensen onderling. Het is echt een familie. Het is ontzettend leuk. Dat is ook een van de redenen. Helaas, en dan op de goede manier, dat ik het dus blijf doen. Mm-hmm. Want het is gewoon ontzettend leuk. In Zandvoort hebben we een paar jaar geleden een geweldig concours gehad. Dus alleen, ja, we hebben dus net als met een hele hoop andere beroepen, dat men wordt ouder. Ja,
jij ook?
Ja, gelukkig hè. En dan zie je dus op een gegeven moment, dan gaat dat niet meer. En dan heb je dus opvolgers nodig en opvolging. En dat is eigenlijk wel lastig.
Maar... Jij bent toen de tijd gevraagd, voor die tijd. Had je er toen al over nagedacht? Dat wel iets voor jou zou kunnen zijn?
Dat is een goede vraag. Een beetje wel. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Een beetje media dingen mogen doen vind ik wel leuk. Ik heb daar geen moeite mee.
Je bent dol op aandacht.
Ik heb daar niet zoveel moeite mee. Nee? Dat kostte vroeger me meer moeite. Op een gegeven moment moet je dus... Je wordt wat ouder. Je hebt je bent in je jeugd. Doe je eigenlijk wat ervaringen op. En op een gegeven moment ga je ontdekken van wat zijn nou iemand zijn capaciteiten. Je hebt capaciteiten gekregen en die moet je dan gaan gebruiken. En dat is wel eens ingewikkeld, maar ik vind dat toch wel fijn dat ik dat kan en mag doen.
Maar was je vroeger een heel verlegen jongetje?
Eigenlijk wel.
Ja, en daar ben je dus overheen gestapt. Ergens.
Geef hem een bel en de verlegenheid is weg.
Nou, het is de bel.
Ook dat, maar ook je hebt een ander pak aan. Je hebt een rol. Dus op het moment dat ik dus mijn boerengoedpak aan doe van 1800... of ik heb er ook nog van 1900... dan zit je dus in een rol. Dan word je dus iemand anders. En dat is heel erg leuk. Anders dan ben je Rini Vane, de weet ik veel. En nu ben je dus de omroeper.
En zijn er ook vrouwelijke stadsomroepen misschien? Niet?
Ja, we hebben er één. Ja, okay. En dat is hier zo. Die mevrouw die doet ook mee met markten. Dus die doet bij de braderieën en bij de markten is zij er dus ook. En zij is 2 jaar geleden is dus ook nummer 2 geworden hier in Middelburg. Bij de, hoe heette die dingen? Als we...
Een hint, geef een hint.
Een hint. Je bent dan dus, wat ze verkopen...
Standwerkersconcours.
Fantastisch, standwerkersconcours.
Dus ook alweer een concours.
Hey,
en ook jongere mensen, want je zegt iedereen wordt ouder binnen de club. Ook gewoon jonge stadsomroeper in Nederland.
Ja, de jongste die is net iets van 30, dus net zoiets als jouw hele jas, dus die is nog jong.
Jong tussen aanhalingstekens.
Precies.
Hey, er was met jou, er was een tijd geleden iets met een riempje, hè?
Ja.
Boeren, burgers en buitenlui. Nou, jongens, dit is toch echt wel heel bijzonder. Dit ringetje, dit stukje leer, is weer terug in Domburg, in Zeeland gekomen. De vorige dorpsomroeper uit Domburg, 30 jaar geleden, 40 jaar bijna, is dit verloren en dat is weer gevonden. Het is een mirakel. Nou, het zit fantastisch mooi aan elkaar.
Ja, ja. Dat zei je bij de PZC. Precies. Een paar jaren geleden.
Ja, inderdaad. Dat werd gevonden in een meneer die dus de omroeper van Domburg een keer gedaan had. Daar is een verschrikkelijk mooie schaal. En die schaal die is door meneer Prevoost gebruikt, want dat was de laatste echte omroeper. En dat ringetje was toen dus weg. En op het moment dat dat ringetje dus weer gevonden werd, grandioos.
Ja.
En ik heb dat gekregen. Ik heb
hoe
het laatste
is dat gevonden?
Die man die deed zijn broek een keer dan. Okay. En die voelde eens een keer goed in zijn zakken. En die dacht, er zit nog wat in. En toen ging hij nadenken.
Er zit een heel mooi verhaal achter.
Ja, dat zit er ook achter. Ik bedoel, dat jaren in zijn broek gezeten. Ja, die nooit aangedaan heeft.
Ergens in een duingebied of zo gevonden aangespoeld. Nee. Of wat dan ook.
Nee, het is hij had het gewoon in zijn broek gestoken.
Ja, heb je het nog?
Waarachtig. Dat zit vast. Het ligt nu weer in de kluis. Dus de schaal van Domburg die ligt dus in de kluis. In Veren ligt die dus opgeborgen. En als ik dus in Veren of ergens daar mag acteren, dan wordt die even uit de kluis gehaald. En dan mag ik hem weer gebruiken.
Ja, want je acteert dus niet alleen in Middelburg, maar ook in de omliggende dorpen.
Ja, ik ben toen ook gevraagd voor Veren en Domburg, omdat er daar eigenlijk ook niemand meer was.
Nee.
Dus zodoende mag ik dat ook doen. En daar gebruik ik dan dus niet mijn bel uit Middelburg, maar dan gebruik ik dus mijn schaal. Dus dat is hartstikke leuk.
Hoe wordt er op jou gereageerd?
Ja, ze vinden het grandioos.
Ja?
De laatste keren...
Word je niet als een soort dorpsgek gezien?
Ja, dat doen ze misschien wel, maar daar ben ik ook eigenlijk dan. Nee, op dat moment sta je dus gewoon... Je hebt je pak aan en je kan daar wat van vertellen. Zo'n pak is op zich al iets unieks. Je kan wat van die hoed vertellen. Je kan wat van je... Ik heb dus een korte broek aan met knopen. Er zitten 5 knopen aan. En als die 5 knopen allemaal dicht zijn, ben je bijvoorbeeld getrouwd. Nou, een van mijn...
Ja, maar niemand die dat weet, toch?
Ja, dat dacht ik wel.
Ja, toch?
Dus en anders vertel je het wel. Dus we hadden een vroeger lid van onze boerengoed van de vereniging, die dus ja, ook zo'n pak had, alleen dan van Beveland. Maar die hing dus meestal als de weg hing dan dus met 2 knopen of 3 knopen los. Maar dat was toch wel wat leutiger. En die was gewoon getrouwd. Maar ik wil gewoon mijn knopen dicht hebben. Maar zo kan je dus allerlei leuke dingen daarvan vertellen.
En de stadsomroeper houdt zich ook wel heel veel bezig, dat laat je ook wel horen, hè, met het cultureel erfgoed. Ja. Zoals bijvoorbeeld het Zeeuws volkslied.
Wat vind ik mooi aan het Zeeuwse volkslied? Nou, de woorden, geen dierbaar plek voor ons op aard. Nou, ik vind dat heel fijn. Ik mag altijd, als ik terugkom vanaf Bergen-op-Zoom, kom je Zeeland weer binnen. Welkom in Zeeland. Nou, dat is inderdaad een stukje dat ik denk van ja, daar ben ik altijd wel blij mee. Waar steeds de oude Eendracht woont en welvaartslandsmans werk bekroont.
En als u nu moet kiezen of het Wilhelmus of het Zeeuws volkslied?
Dan ga ik eigenlijk voor het Zeeuwse volkslied, ja.
Ja, dat zei je bij Omroep Zeeland.
Ja.
Het Zeeuws volkslied.
Zeker, je bent eerst Zeeuw en dan ben je pas Hollander.
Is dat zo?
Ja, ik vind van wel.
Ja, moet je dan ook dialect kunnen spreken?
Het moet niet, maar het zou verschrikkelijk leuk zijn als we ook dat een beetje in ere houden natuurlijk. Want ja, dat hoort erbij. Friesland, dat heeft dus ook al, nou ja, met al die omroepers die we daar hebben, die hebben ook allemaal hun eigen taaltje. Ja. Want de ene verstaat een aren ook amper. En dat is hier al in Westgappel, is het al anders dan wat we het in Middelburg of in Vlissingen doen. Maar het is wel leuk dat als dat zou behouden blijven, ben ik daar heel blij mee.
Nou, wat ik wel eens heb gemerkt, want ik ben hier natuurlijk ook geboren en getogen. Ik spreek het zelf niet, dialect, maar ik kan het wel verstaan. Hè? Dat geldt denk ik voor jou ook wel,
Patrick. Ja, ik spreek het ook bijna niet.
Maar als je dan toch bij zo'n dialectvereniging komt of daar in aanraking komt met mensen, dan vinden ze je toch iets minder Zeeuw, om een of andere reden. Dat gevoel heb ik wel eens gehad.
Als je alleen maar Hollands kan praten.
Precies.
Ja, nou, als je dat niet van huis uit geleerd bent, en dat doen ze ook niet meer. Nee. Fries, dat wordt op school wordt dat geleerd, dat is een taal ook. Ja. Zeeuws is geen taal, want het zijn allemaal andere, ja, elk plekje zijn andere taal. Dus het is,
maar dit pleidooi voor het Zeeuws volkslied, dat bevat eigenlijk dat jij zegt van dat Zeeuws volkslied moet ook in de klas geleerd worden.
Dat vind ik wel.
Ja.
Daar ben ik ook nog wel een beetje mee eens. Dat de dialect vervaagt, dat kan ik me voorstellen. Maar een Zeeuws volkslied, daar zou wel best wel meer aandacht voor mogen zijn.
Maar waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Weet je dat?
Ja, de leraarkrachten hebben heel veel te doen eigenlijk. Dus
ja, hallo.
Ja, nee, maar zo is het wel. Dus je moet dan op een gegeven moment een stukje gymnastiek doen. Er moet een stukje geschiedenis zijn. En dan moet dat er ook nog bij geleerd worden. Ja, dat is best wel zwaar. Dus ja, ik vind bijvoorbeeld Frans, dat vind ik een stik leuke taal. Maar ik vind dat je dus beter mensen verkeer kan geven. Daar hebben ze hele dagen mee te maken. Hè? En Frans, dat lul je alleen maar als je in Frankrijk bent.
Ja, dan dus, kom je op je andere vak. Want inderdaad, je hebt een rijschool.
Ja.
Dus je vindt het belangrijk eigenlijk eigenlijk zou er op school standaard verkeersles moeten zijn in plaats van.
Maar dat is toch zo? Ik heb dat gehad op de basisschool.
Ja, maar misschien in het voortgezet onderwijs zelfs.
Ja, zeker in het voortgezet onderwijs. Want ja, het verkeer, elke dag vallen er verkeersslachtoffers. Ja. En dan doen we gek als er een vliegtuig naar beneden stort. En er liep natuurlijk 200. Maar als iemand in het verkeer overlijdt, het zijn drama's.
Maar komt dat omdat de veel bestuurders dan die betrokken zijn bij die ongelukken de regels niet goed kennen?
Ook dat.
Zou dat helpen als je ze inderdaad, wat jij zegt, op het voortgezet onderwijs nog eens even een update geeft?
Nou, via het regionaal overleg Verkeersveiligheid Zeeland, waar ik dan ook in mag zitten, geven we dus ook voor elke doelgroep zijn er bepaalde lessen. Dus je kan wat met kleuters, je kan wat met peuters, je kan wat met 6-jarigen, je kan wat met 10-jarigen. Wij deden dan bijvoorbeeld met, voor de corona, en we hopen het dit jaar weer te doen, met 13, 14-jarigen, die worden dus dan met bussen naar een verkeersterrein gebracht. Dan gebruiken we de Zeelandhallen voor of een ander terrein bijvoorbeeld in Terneuzen, de skihal. En daar gaan we ze dus in een auto zetten. En daar gaan we ze dus allerlei kunstjes laten leren met een alcoholbril. Wat je dus ziet als je dus gedronken hebt. Dat niet zo wijs is dat je dan ook nog op je fiets gaat zitten. Of in je auto. We laten ze dus met z'n drieën in een auto zitten. En dan laten we ze een verhaaltje houden met drugs of met andere dingen. En we vertellen ze dus alvast wat. Dat ze als ze 13 zijn, dat ze dan al weten dat een auto eigenlijk een moordwapen is. Dat als ze daar verkeerd mee omgaan, dat het fout kan gaan. En hoe jonger je ze dus dat kan vertellen, hoe belangrijker het is.
Ja, ik wist niet dat dat ook daadwerkelijk op die manier gebeurt. Dat is echt nieuw voor mij.
Maar dat zijn de projecten van het ROVZ, het regionaal orgaan verkeersveiligheid. Wat krijg je dan terug van de kinderen?
Heel veel liefde. Ze vinden het fantastisch. Ze zijn super blij. En je hebt dan dus eigenlijk een stukje ja, veiligheid al ingebouwd voordat ze aan het rijbewijs beginnen.
Denk je dat of weet je dat?
We weten het zeker. Ja? We hebben ze dan later weer in de lesauto. Vroeger had je dus iemand van 18.
Dat hoor je dan wel eens. Dat jij iemand die vroeger les van jou heeft gehad op zo'n plein bij de Zeelandhallen, die zegt dan van nou...
Of een van onze andere, we doen dat met zo'n 15 collega's. Mm-hmm. Dus dat is echt dat ze dus, ze worden, jongen, wat heb je nou als je 10 of 12 of 13 of 14 bent met verkeer of met andere dingen? Dan heb je allerlei vlinders en je begint een beetje te puberen en noem maar op.
Maar ik denk dat, we hebben het over fietsen, dat een van de problemen van deze tijd toch wel die mobiele telefoontjes zijn. Ja. Want het mag niet, het is nu echt in de wet vastgelegd dat je daar gewoon een boete voor kunt krijgen. Maar ik zie ze toch heel veel nog fietsen met die dingen. En dan kijken ze gewoon op dat schermpje en niet meer om zich heen.
Nee, het gebeurt heel vaak. Wij doen dus dan ook in de auto, als ze aan het rijden zijn, dan doen we meestal met z'n drieën. Dus dat was het pijnlijke met corona. Maar dan hebben ze een vriendje, een vriendinnetje en die heb ik dan geïnstrueerd. En dan hebben we een mobiele telefoon. En degene die dan aan het rijden is in een automaat, die geeft dan dus, degene die achterin zit, die geeft dan dus, hey, kijk eens, Kees of weet ik veel, je krijgt een berichtje van je ouders. En dan geeft hij die telefoon en de ene die is dan, nee, dat pak ik niet en dat moet jij maar lezen. En die andere die pakt dat. Nou ja, dan vliegen we met die auto een klein stukje de andere kant op. Ja. Dus zo krijgen ze...
Maar hoe kan je dat uitbannen? Nou, permanent?
Dat kan je niet uitbannen.
Dat kan dus niet, hè?
Kan je niet uitbannen. Dus het is permanente verkeerseducatie. Dus op het moment dat je één keer op je grote snuffert valt, dan kom je tot ontdekking van, oh, dat ga ik maar niet meer doen. Dus je moet teruggrijpen naar het bekende van, kunnen wij multitasken? Nou, niet zo heel veel.
Patrick, waar werden wij, want wij zijn opgegroeid in de jaren 80, hè? Waar werden wij op de fiets door afgeleid toen de tijd? Toen er nog geen mobiele telefoontjes waren. Ja, volgens mij niks, hè?
Nee, het is ook denken, volgens mij ook niks.
Nee, hè?
Dat is gewoon... Nee, ik kan me niet bedenken. Nee. Ik ben wel in de auto, zeker in het begin, zeg maar. Dat is natuurlijk niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Ik heb daar wel het idee dat er steeds meer bewustwording is.
Ja, inderdaad.
Dat idee heb ik wel. Maar ik denk dat het inderdaad bij kinderen wel belangrijk is dat je eigenlijk vanaf het begin... Ik vind het wel een eye-opener dat je eigenlijk gewoon op school in plaats van misschien een uurtje Frans minder en een uurtje verkeersles, omdat dat verkeer wordt steeds, denk ik, dynamischer, steeds gevaarlijker, steeds drukker. Dat je daar misschien wel via... Ik heb dat nog nooit van gehoord. Dus ik vind het op zich wel een eye-opener. Ja. Om daarvoor te streven.
Ja.
Dus dat... Maar je zegt, je doet de kinderen. Maar je geeft ook nog gewoon les, toch?
Ja.
En hoe is het met de ouderen? Dat doe je niet de test met de telefoon?
Nee, dat doen we niet de test met de telefoon. Die ontdekken vanzelf al dat ze dat niet kunnen eigenlijk. Dus die doen dat inderdaad niet. Maar ja, die merken dus ook van... ik heb mensen die een 7 jaar gehad hebben of iets anders... of een probleem met hun hand of een voet. Ja. Dus die proberen dan... hebben ze al een rijbewijs, maar dan proberen die dus weer opnieuw... als ze dus opnieuw een cursus moeten volgen... dat ze een test moeten doen bij het CBR... of om gewoon eens te kijken hoe gaat het er nou mee. Hier... Achter je op de markt bijvoorbeeld hebben we jaren geleden hebben we dus een beer, hebben we dus ook wat meegedaan. En dan hebben we dus bij je, waarom is nou 30 kilometer per uur in plaats van 50? Als je 30 kilometer per uur doet, heb je zo'n 70% minder kans op overlijden. Dus bij een aanrijding met een fiets en een auto bijvoorbeeld, heb je 70-80% minder kans op overlijden. Dus die 20 kilometer maakt echt een heel groot verschil. Dus rij alsjeblieft 30 en rij geen 50.
Maar dan gaat het vooral over gedrag en dergelijke. Maar qua verkeersveiligheid, kan er in Zeeland daar ook nog, qua, als het gaat om de wegen, de fietspaden, kan daar ook nog wat gedaan worden?
Ja, helaas wel. Dus ja, dat is inderdaad. Wij hebben natuurlijk heel veel soorten wegen. We hebben provinciale wegen, we hebben de autosnelweg, we hebben wegen van waterstaat.
Ook ingewikkeld, hè? Dat heel al die super. Beheerders gewoon voor hun eigen toko verantwoordelijk zijn, maar dat er eigenlijk niet een soort overkoepelend iets is.
Nou, er is wel iets overkoepelend, er zijn wel bepaalde regels. Maar wij hebben bijvoorbeeld 429 wegbeheerders door heel Nederland.
Ja, dat is veel te veel,
en
toch?
En die hebben hun eigen aardigheden.
Ja. Ja, dat is toch te veel, vind je niet?
Eigenlijk wel, ja. En dan komt er een of andere bellen en die denkt van, hoe is die er nu? Ja. Dus ja, daar is het weer
maar
anders.
Wij hebben dat weer in België natuurlijk, hè?
Ja.
Maar in België mag je, zodra je die afslag hebt genomen, mag je weer gewoon 120.
Ja, dus dat is, en anders word je wel van de weg gedrukt. Of is dat in Frankrijk?
Dat is in Frankrijk weer. Dat is in Frankrijk. Dan krijg je de Franse slag weer.
Ja. Hey, we laten de verkeersveiligheid even voor wat het is. Straks daar nog even wat meer over.
De Ditches en Datches podcast. Met die twee lekkere mannen, Patrick en Elias. Vanuit de Walcherse klei, ik hang aan jullie lippen.
2 plus 1. Mannen,
Ja, klopt. Ja.
Want we hebben natuurlijk Rini hier nog, hè? Ja. Ons boerengoed. Hoe ben je daarbij terechtgekomen?
Hoe ben ik daarbij terechtgekomen? Ook eigenlijk een stukje...
Pak ik ondertussen even water.
Ik had allerlei walgerse dingetjes al. Mijn oma was vroeger op de boers. Toen vond je dat gewoon normaal dat iemand boers was, dat ze babbelas ging bakken.
En op het moment dat
je dan... Ja, word je wat ouder, oma die overlijdt, de klederdracht die verdwijnt. Ja, dan kan je twee dingen doen. Of denken van ja, dat was jammer dan. Of ook maar op je boers aankleden. Nou, ik dacht, dat ga ik wel eens doen op het gemakje. Nou ja, dat is dus in de tijd van een paar weken had ik eigenlijk alles al. Je kan nog steeds wat een en ander kopen en krijgen. Bij Minderhout hebben ze heel veel leuke sieraden. Bijvoorbeeld in Erremuur vroeger en nu alleen nog in Westschappel. En die heeft hele leuke dingen. Ja, zo kan je dus eigenlijk aan je sieraden komen. De kledij heb ik toen in de tijd bij de Trooien kunnen kopen op Arnhem-Muiden. Mijn eerste Walcherse pak. En ja, zo ben je dan eigenlijk terechtgekomen. Dan ga je eens kijken naar een klederdrachtvereniging. We hebben er eigenlijk 8 in heel Zeeland. En
een paar... Je verder dan 2, dacht ik even in mijn hoofd.
Ja, nee, er zijn er meer, maar dat is mee alles. Als je het helemaal weet, Patrick, dan heb je zoiets van ja, dan... Maar zo ben ik eigenlijk bij het boerenhoed gekomen.
Ook daar altijd interesse in gehad. Want mijn, de moeder van mijn oma, opoe noemde ik dat, die liep nog ook in dracht.
Ja,
maar
de
generaties daarna, die hebben dat nooit gedaan.
Nee. Nou, ik, je hebt een prachtig formaat eigenlijk voor een Walgers mannenpak. Dus we hebben er nog wel een paar onder hangen.
Elias, dus, volgende keer zit jij hier in een Walgers mannenpak.
Ik betwijfel het, maar je weet me nooit.
Nee, maar zo, dat is dus de enige manier om het in stand te houden. Dat mensen gaan zeggen van ik ga dat doen.
Ja. Maar waarom zou je het in stand houden? Waarom gooi je het niet allemaal in een museum dat we daar naar kunnen kijken?
Ja, daar kunnen we naar kijken. Ja, precies. Maar het mooiste is dat je het gebruikt.
Ja, maar waarom is dat? Waarom?
Nou, wij zijn bijvoorbeeld... We hadden een koor. Dat is dus helaas ook door corona is dat dus geklapt. Maar er zijn nog meer koren gelukkig. Maar toen zijn we dus met dat koor... hebben we gezongen op een EO-dag. Dus dan, nou ja, wij zaten natuurlijk constant in beeld. We waren met mensen uit Volendam in Dracht en andere dingen. We zijn al een paar keren mochten wij naar de koninklijke familie, dat we daar leuke dingen mee gedaan hebben. Sowieso met Prinsjesdag, dat we dus om de zoveel jaar daar naartoe kunnen. Mm-hmm. Ja, het is gewoon te gek. Je staat gewoon echt leuk je provincie te vertegenwoordigen.
Precies, want het hoort echt bij Zeeland.
Ja, het hoort bij Zeeland.
Nou, dat is heel mooi, zeg maar. En er zijn ook jonge mensen die zich hebben aangesloten bij ons boerengoed.
Ja, gelukkig wel. Er kunnen er nog een paar onder bij. Dus wat dat betreft, we hebben nog zat kleren. Maar dat is dus inderdaad ook zeker nu in deze tijd. Is het echt, dit is funest voor koren en voor verenigingen.
Maar even voor mijn beeld, ons boerengoed, die heeft kleding. Maar jullie doen ook echt activiteiten.
Ja, wij hebben een aantal groepen. We hebben een babbelaargroep. Dus die mensen die gaan babbelaars bakken. Die doen dat op verzorgingstehuizen of in verpleeghuizen of op braderieën. We hebben een dansgroep. Die gaan dus dansen ergens op, doen we binnen en buitenland. We zijn actief met toneel. Dus er wordt toneel opgevoerd in Boerenhoed.
Maar dan ook Zeeuws.
En dan ook Zeeuws, ja. Dus dan is van Boer Marien van 1800 of van 19 zoveel. En echt, in de Vronen zitten we dan. En op andere plaatsen trouwens ook nog in Westkappel hebben ze het ook gedaan. En zo gebeuren er eigenlijk leuke dingen. Het is te gek. We hebben een eigen clubhuis.
Wat is jouw rol binnen die vereniging?
Ik ben gewoon lid daar nu.
Geen voorzitter of penningmeester?
Nee, gelukkig niet. Oh. Nee, precies. Nee, dat moet je niet willen.
Nee?
Nee.
Je hebt wel een voorzitter.
We hebben een goede voorzitter. Ja hoor, die komt van Kruningen. Dus die laten we daar mooi zitten. Dus,
maar waarom moet je dat niet willen dan?
Ik woon niet in Kruningen, dus het is toch een Kruningse vereniging.
Ja, bedoel
dus,
je.
Oh, okay. Dus dat is dan toch, voordat je natuurlijk van Middelburg weer in Kruningen zit, dat is toch een klein beetje rieën.
Ja.
En als je daar dichter bij het vuur zit, we hebben daar een mooi eigen clubhuis.
Ja,
dus dat is dan veel slimmer.
In jouw tempo natuurlijk, want jij houdt je helemaal aan alle verkeersregels. Ja, duurt dat natuurlijk.
Ja, maar dat moet je gewoon doen, want anders sta je voor joker. Ik bedoel, je moet dan gewoon, en vroeger mocht hem onder 30. Ik heb het nog eens één keer gedaan, een paar keer gedaan met de motor. En dan gingen we zingen. En dan ging ik met hadden we een leuke motor. Alleen jongen, je rief van Middelburg naar over die A58 met je motor. Ja, dat is niks waard. Mm-hmm. Dus je kan veel beter dan gezellig met een paar mensen van Walcheren daar naartoe rijden. En dan hebben we lekker de auto. En zit je lekker binnen. Je kan je kleren of je boek meenemen. Dus dat is veel beter.
En hoe ging de afgelopen 2 jaar? Is er helemaal niks gebeurd? Of,
Je hebt eigenlijk gelijk, ja.
Oh. Veel wassen waarschijnlijk van de kostuums. Veel ophangen, strijken.
Daar ben je ook snel klaar mee. Want normaal, dan gebruik je het goed en dan heb je het echt nog alles nodig. Maar ja, er was dus ongeveer, er mocht ongeveer niks. En dat is veel weinig.
Ja. En nu?
En nu gaan we hopelijk weer wat kunnen doen.
Wat staat er op de agenda?
Wat staat er op de agenda? Momenteel nog zeer weinig.
Okay.
Misschien Ad Petit, dat is een van de mensen die dus ook het een en ander doet met leuke dingen. En misschien kunnen we weer Dordt opstoom gaan doen. Ja. Daar zijn we dan ook, ik ben er via Ad dan mee geweest, maar ook met Boerenhoed zijn ze met het Waskot. Dus ook een vereniging, een stukje van de vereniging is het Waskot. Dus een aantal meiden en of vrouwen en mannen, laat ik het zo zeggen, die dus dan in de daagse dracht, dus eigenlijk dan met wassen, met een oude wasmachine en met een wringer en mee, met al dat spul eigenlijk en met stiesel. Dus misschien dat ook weer kan. Dus er wordt weer over nagedacht.
En er is ook vaak muziek. Er is iemand die het vertelt.
Ja.
Doe jij dat ook?
Ja.
Of,
ik mag ook wel eens wat vertellen. Ja.
Ja. Leuk?
Ik vind het steen leuk. Ja. Ja.
Ja, en het ene optreden is het andere natuurlijk niet.
Nee. Zit je bijvoorbeeld in een huis met dementerende mensen. Ja, dan die vinden dit eigenlijk fantastisch. Want die gaan weer terug.
Terug naar de kindertijd.
Terug naar de kindertijd. Een paar jaar geleden hadden we iemand die dacht dat het haar moeder was. Want haar moeder was ook in die dracht. Ja, die moesten we er binnen aftrekken. Want die dacht, haar moeder gaat weg. Mijn moeder gaat weg. Ja, dat...
Ik hoorde je ook van buitenland. Waar zijn je in het buitenland geweest? Is het dan België of is het dan ook echt
België,
ver weg?
België, Duitsland. Als de koninklijke familie. Die zit dus met de tak van Oranje.
Ja?
En daar zit dan dus ook weer de Oranje route bij. En daar, daar hoorden dus ook eigenlijk die kleden erachter bij. Dus daar zijn we ook al een paar keer naartoe gemogen. En dan ook leuke dingen gedaan, dat we om 10 uur 's ochtends al met Boerenhoed, met paarden en dergelijke dingen van daar zo. En andere verenigingen door de straten liepen.
Ja, ja.
En dan kwam de plaatselijke, slijter of het plaatselijke dorpscafé, die kwam er met 20 glaasjes mee van die lekkere jonge jenever en dergelijke dingen. Dus het was, die vonden dat grandioos en wij eigenlijk ook.
Ja. En dan heb je dus nog een eigen bedrijf.
Ja.
En dan doe je dit er ook nog eens een keer bij. Buiten coronatijd uiteraard.
Ja, ja.
Hoe vul je dat allemaal in?
Ja, een hele goeie.
Want er zitten maar 24 uur in een dag.
Ja, precies, precies. En ik ben ook nog gelukkig getrouwd. En ik ken nogal wat maten ook gelukkig waar je tijd in moet steken.
Ja, en je luistert veel naar Omroep Zeeland, heb ik gehoord.
Ja, juist. Dat doe ik ook nogal eens, ja. Dus dan bellen ze me weer eens een keer. Hoe zit mijn mislichten? Dus dat is ook wel weer leuk. Maar ik ben toch al wat aan het afbouwen, gelukkig. En dat lukt redelijk. Maar ja, volgende week maandag zit ik bijvoorbeeld weer een dag in Terneuzen. Dus dan gaan we daar weer een dag wat ouderen opfrissen. Mijn zoon Mark, die zit gelukkig ook al jaren in de rijschool. En die, die doet heel veel met de schakelauto. Ik doe heel veel met de automaat. En zo probeer ik het eigenlijk toch een beetje rustiger aan te gaan doen. Maar ja,
hoe oud ben je als ik vraag?
Ik ben nu 66.
Ja, dat is,
dus dat is toch al... Toen ik...
Dan zou je met pensioen mogen volgens mij.
Ja, juist, inderdaad, ja.
Maar dus dat je is kan toch, niet of je wil niet.
Ik zeg maar, ik wil niet. Ik kan wel. Maar als je het nu nog moet verdienen, dan hoeft het niet meer.
Nee.
Maar ik vind het stikke leuk eigenlijk. En ik vind het heel leuk om mensen in het verkeer wat bij te brengen. Of op andere dingen wat bij te brengen. Dus dat is eigenlijk... ik vind het gewoon heel leuk en...
Maar je bent dus een heel actief iemand, 66 jaar, dan komt corona, dan valt er toch een groot gedeelte van je tijdsbesteding weg.
Drama.
Hoe heb jij dat beleefd dan?
Verschrikkelijk.
Ja, depressief geweest?
Eerste paar dagen. Mijn vrouw was helemaal, we hadden de rijschool, dus die moest dicht. En dan op een gegeven moment moest je dus mensen gaan afbellen van ik mag niet meer werken. Nou, ik werk al sinds 1980 met mijn rijschool. Ik ben daarvoor slijter wijnhandelaar geweest, onder andere. Maar ik had altijd die rijschool. En dan mag je dus in één keer, je mag niet meer werken. Nee. Dus dan krijg je van die arme mensen die dus, die hebben een cursus. Of die willen een rijbewijs. Dat kon niet meer. Bizar. Dus je krijgt ineens ideeën in je hoofd.
Slaaploze nachten.
Die je nog nooit, want overdag doe je geen fluit.
Nee.
Gelukkig had mijn zoon Mark dan dus toen net zijn huis gekocht. En daar moest nogal wat aan geklust worden. Dus daar hebben we ons een beetje op gestort. En dat was voor mijn hoofd heel erg goed.
Maar ben jij een positief iemand? Altijd vrolijk?
Ja, normaal wel, ja.
Ja,
maar toen kostte het...
Toen dus niet meer?
Het was even moeilijk. Want hoezo? Je mag niet meer werken. We worden ziek. Corona. Wie had dat ooit gedacht? Ik bedoel, Ja.
Niemand?
Nee. En dat kost moeite. Dat is weer een nieuw stukje dat ik van mezelf ontdekte eigenlijk van... Oh, zo, dat ben ik ook.
Ja. En besluit om te stoppen, speelde dat mee of niet?
Nou, juist omdat je dan... Nou, juist eigenlijk niet. Want doordat je dan eigenlijk zo'n poos niet kon werken... had je dus weer een stukje financiële buffer. Want ja, je krijgt eigenlijk dan bijna geen geld. Terwijl je kosten van je verzekeringen en zo wel doorlopen. Dus dan denk je eigenlijk aan een beetje minder te gaan doen. Maar ja, dan ben je binnen een paar maanden ben je dus gewoon... is je spaargeld aan het verdampen.
Heb je veel contact gehad met andere rijschoolhouders hierover?
Ja, ik zit zelf binnen de BOVAG, dan een landelijke organisatie. En er worden steeds minder mensen zijn lid van een brancheorganisatie... of van een werkgeversvereniging. Maar ik ben dan al jaren lid van de BOVAG en daar doe ik ook... vrij veel voor. Mm-hmm. En daar hebben we ook met schermen... hebben we dus elkaar moed of geen moed ingesproken. Mm-hmm. Dus van hoe doe jij dit en hoe doe je...
Ja,
en hoe
maar je zit wel met hetzelfde schuitje.
Iedereen zit hetzelfde schuitje. Ja. We hadden nu het voordeel in deze keer... hebben we dus ook goed gelobbyd... dat we dus nu essentieel zijn gebleken. En daardoor mochten we deze coronacrisis door blijven werken.
Want daar was nog wel wat verwarring over, hè? Ja. In eerste instantie. Ja. Ook bij de rijschoolhouders zelf.
Ja. We kregen dus de ene keer stond er op de site van de overheid dat. En 10 minuten later was het veranderd. En eerst mocht het wel met de brommer. En dan mocht het niet met de motor. En toen mocht het weer wel. En,
je luistert naar die persconferentie. Ja. En je hoopt dan dat je genoemd wordt.
Ja.
Maar dat gebeurt dan toch niet, hè?
Nou, eerst zaten we bij de sekswerkers. Dat dus ook gewoon niks meer mochten. Nou ja, dat klinkt dan nog wel leuk. Als je
maar toen niet weer wat mochten, mochten jullie ook wat?
Nee, wij mochten eerder. Dus wij mochten weer eerder. Dus ja, dat...
Je kunt beter rijschoolhouder zijn dan sekswerker, begrijp ik hieruit.
Patrick, dat heb je goed verteld.
Ja, kijk, dat is toch wel mooi meegenomen. We gaan naar ons slotstuk. Simone.
Luisteraars, is u er allemaal met uw hoofd bij? Ja, kan die?
Toen ik hoorde dat deze week een rijschoolhouder op bezoek komt, kreeg ik toch heel even kippenvel. Jarenlang stond het angstzweet namelijk meteen op mijn rug zodra mijn rijleraar de straat in kwam rijden. Na meerdere jaren lessen in verschillende auto's bij verschillende rijscholen in verschillende steden, na meerdere malen zakken, 1 keer omdat ik spookreed op mijn rijexamen, heb ik dan uiteindelijk toch mijn rijbewijs gehaald. Om vervolgens, dat wist ik toen nog niet, over de Zeeuwse wegen te gaan rijden. Niks turbo-rotondes, uiterst korte invoegstroken of urenlang file rijden op een 5-baan snelweg. Nee, gewoon eindeloze 80 wegen met doorgetrokken strepen. En hier en daar een brug natuurlijk. Als rijschoolhouder lijkt me dat dan toch een beetje saai om daar dag in dag uit overheen te moeten tuffen. Maar als ongelukkige bestuurder, die ik mogelijk ben, een ware uitkomst. En stiekem geven die wegen me soms het idee dat ik best een prima bestuurder ben. Zolang ik Zeeland maar niet verlaat natuurlijk.
Herkenbaar?
Nou, niet meer.
Nee,
ze heeft pech, want wij hebben tegenwoordig zelfs in Zeeland turbo-rotondes. Die trouwens heel erg goed zijn, alleen de meeste mensen weten niet hoe ze gebruikt moeten worden. Dat is een van de redenen dus waarom we dus ook verkeerscursussen doen voor de wat oudere rijbewijsbezitters. Het zou fijn zijn dat iedereen gewoon dus om de 5 of 10 jaar eens een keer dat verplicht tussen halingstekens zou moeten doen. Want om de 6 weken verandert men de verkeersregels.
Ja, dat is niet zo handig inderdaad.
Nee.
Dat is wel wat je zegt. Het zou goed zijn dat mensen om de 10 jaar nog eens een opfriscursus zouden krijgen.
Ja.
Wel met de voorwaarde dat er niet gelijk je rijbewijs ingenomen wordt.
Nee, maar dat wordt het ook niet. Dat wordt het ook niet. Maar een dokter bijvoorbeeld, daar ga je ook preventief naartoe. Ik heb er ook altijd wat moeite mee, want ik denk dat ik stik gezond ben. Maar op een gegeven moment, als je daaraan komt, dan heb ik zo'n hele goede dokter die zegt van... Hey, we gaan de PSI ook eens controleren. Wat is dat dan? Nou, dat is bij mij nu gelukkig heel erg goed. Maar voor mannetjes boven de 50 is dat toch wel belangrijk. En ook in het verkeer is dat dus belangrijk, dat je dus opfrist en weet hoe iets is.
En wat doe jij met de moeilijke gevallen, zoals Simone?
Die heb ik ook heel wat gehad en heb ik nog steeds. Die proberen we dus eerst. Er zit meestal een stukje niet goed begrijpen van hoe een auto in elkaar zit. Dus hoe stuur je nou met dit of hoe stuur je nou met dat? Dus een stukje voertuigbeheersing is meestal niet aanwezig. Soms heb je ook dat je zegt van goh, ga eens naar een oogarts. Ik had er vorige week een die dus nu eindelijk een bril had. Dat heeft 3 maanden geduurd. Maar die kon dus geen fluit zien. We gingen constant van een beetje links naar een beetje rechts. Die kwam dus inderdaad van een paar collega's af. Die zeiden van nou Rini, hier heb je
succes.
Weer wat. Juist, precies. En nou, die is naar een oogarts geweest. Die hebben ze, het kostte heel veel moeite om die ogen goed te krijgen. En die kan nu gewoon goed rijden. Maar dat probleem lag dus aan de ogen en niet aan haar eigenlijk.
Ben jij in 1 keer geslaagd, Patrick?
Nee, ik heb in 2 keer geslaagd. Mijn aanhangerrijbewijs wel in 1 keer.
Oké. Okay. Dus, ja, ik ook in 2 keer.
Ik kan me nog herinneren dat ik met mijn examen, en weet niet, dat was volgens mij met mijn tweede examen, dat ik vergat de lichten uit te zetten. En dat de rijschool had met zelf dat de examinator zei van volgens mij vergeet je wat ik zeg, maar die gaan vanzelf uit op de deur. Dus.
Je hebt gelijk. Ze gaan altijd vanzelf uit. Ja. Of de accu is leeg. Of ja. Hè, als de deur open gaat.
En de eerste keer, herinner ik me nu, was in de Westerscheldestraat, had ik een ingreep. En trok de examinator dus aan mijn stuur, ik ging te ver naar rechts aan mijn stuur. En hij zei, we kunnen verder rijden. Ik zei, nee, rij maar terug, want nu weet ik toch al dat ik gezakt ben. Dus,
maar die telt wel als rijles, hè? Dus daar betaal je wel voor natuurlijk.
Gewoon, dus, ja. Maar in 2 keer.
Ik ben gezakt voor mijn theorie. De eerste keer, dat is eigenlijk best wel gênant, want dat is volgens mij gewoon appeltje eitje. Nee? Mm. Nou ja, goed, ik werd daar wel op aangesproken dat dat niet helemaal goed was, zeg maar. Maar goed, er kwam een hele mooie vrouw naast mij zitten, toen in dat kleine zaaltje in Goes. Dus daar werd ik een klein beetje door afgeleid. Dat zou misschien een goed smoesje kunnen zijn. Maar ik heb het in 2 keer gehaald. Dus de eerste keer ook een ingreep in Oost-Soeburg, toen ik bijna een voetganger voor zijn sokken reed. Maar daarna gewoon hartstikke goed geslaagd. En hoe is het met jou gegaan trouwens, Rini? Want dat vind ik ook wel interessant.
Ja, nou, ik kan Patrick een hand geven. De eerste keer dat ik examen deed, was het windkracht 10. Dus toen hadden we de storm Corrie, maar die had toen nog geen naam, denk ik. Was de Keersluisbrug, was in de tijd in Vlissingen, zaten nog geen losliggende fietspaden op. Toen woei er een fietser naar de linkerkant. En ik week uit naar links, alleen die meneer, die ging dus nog meer naar links. En toen had ik, dus toen moest de examinator een beetje naar links duwen. Anders zou ik misschien over hem heen zijn gereden. Zegt die stumper nog, die examinator nog van, vraag je herexamen geld aan hem, want het is zijn schuld. Ja, hallo. Maar dat was mijn eerste keer dus dat het fout ging. Ja, de tweede keer was ik een stuk wijzer. Mm-hmm. En nou, jij zei dan dus, Patrick, van je kan tegenwoordig kan je dus gelukkig ook met een ingreep slagen.
Oh, is het zo?
Ja, dus we zijn wat minder streng, omdat je toch het verkeer wordt toch wel moeilijker. Ja. Dus je kan met fouten, kan je gelukkig ook nog gewoon slagen.
Maar jij maakt wat mee natuurlijk, op dat vlak.
Dat mag ik wel zeggen, ja.
Wat is het meest bijzondere verhaal?
Och, jongen, dan moeten we weer 4 podcasten doen. Maar de Westerschelde-tunnel bijvoorbeeld werd in de tijd aangelegd. Met het boerengoed hebben we hem de boot uitgezwaaid. Dus dan hebben we het laatste boordje, mochten we gaan zingen. En daarna kwamen we dus, mochten we weer met het boerengoed, mochten we met de koningin mochten we de tunnel openen. Maar toen kwamen we erachter dat er heel veel mensen waren die niet door dat donkere gat durfden. De tunnel heeft nu ook betere verlichting. Dus daar is ook over nagedacht. Dus daar heb ik ook nog eens een beetje aan mee mogen denken. Dus de verlichting is beter. We hebben daar een vrouwendag gehad. Dus dan heb ik met meer dan 400 vrouwen hebben we daar dus een super dag gehad. Die werden opgemaakt en afijn, allerlei leuke dingen. Dat was geweldig. En we zijn dus ook met die vrouwen ben ik ook door de tunnel geweest. Dan in de lesauto's. En eerst mochten ze dus met een bus. En dat was voor sommigen al een drama. En sommigen, dus daar kan ik hele leuke dingen over vertellen. Ja. Een mevrouw die was kraanverzorgster. En dat meisje dat was, die had overal piercings en die had tattoos, wat ik dus niet durf. Maar die durfde niet door de tunnel. Wij kwamen daar, de vriendin was erbij en die ging echt, het angstzweet brak haar uit. En ik stond dan in contact met de mensen daar bij de tunnel van boven. Dus ze durfde er echt niet door, ook niet achterin. Mochten we keren, dus toen zijn wij afijn. Maar wat bleek nou, toen gingen we daarover praten. Zij is al 7-jarige in Rotterdam. In de tunnel heeft zij een ongeluk gehad. Daar werd zij wakker van. En dat heeft zij dus eigenlijk zo beleefd. Daarna zijn wij een keer, want toen kwam ze dus van huilen en afijn. Zijn we eerst door die tunnel daar gegaan. Dat heeft zij herbeleefd. En daarna is ze dus gewoon, hebben we de Westerschelde-tunnel 2 keer gedaan. Mm-hmm. En het probleem was over.
En de Zeelandbrug, vinden mensen dat ook eng?
Ja, ook dat. Ja, ja.
Heb je dezelfde gevallen eigenlijk?
Ja, 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 ja. En dan kan je beter zorgen dat je dus, nou ja, heb je zelf problemen met de Zeelandbrug?
Nee, helemaal niet. Nee. Oké. Okay. Nee. Ik heb wel eens een ongeluk gehad, ook in een tunnel, over de kop gegaan, maar ook niet dramatisch aan overgehouden. Nou. Ja, kijk, in die Westerschelde-tunnel, ik heb daar natuurlijk ook best, ik ben er best wel veel geweest. Ik heb er zelfs ingestaan.
Ja.
En dan zijn die grote ventilatoren aan het ronken en zo. Ja. En een enorme lawaai daar. Ja. Dus ik ken hem ook wel vrij goed. Ja. Ja. Geen angsten? Of
nee, ik heb ook geen angsten. Ik had wel dat ik ging nooit op vakantie naar de bergen. Wij zijn vliegen en zomervakantie. Dus een paar jaar geleden zijn wij in de zomer naar de bergen geweest op vakantie. En toen ben ik ook wel een weg af geweest dat ik dacht van...
Langs de afgrond?
Langs de afgrond. Dat ik dacht van, ik kan me wel voorstellen dat mensen wel eens bang zijn. Niet dat ik grote angst had, maar dat ik dat wel voor het eerst besefte. Ja, die tunnel en die brug hier, daar rij je 1000 keer overheen.
Ja.
En niks aan de hand. Dus je kunt je niet voorstellen dat mensen daar bang voor zijn.
Maar hoe neem je die angst weg, hè? Is het een kwestie van gewoon doen?
Ik weet dat ik een keer, wat jij zegt, ik heb een keer een ongeluk gehad. Dan had ik net mijn rijbewijs trouwens. Reed de auto totaal los. En ik kwam toen thuis. En mijn vader zei, kom, we gaan in de auto gaan rijden. Gelijk gewoon weer rijden. En volgens mij werkt dat het beste om angst weg te nemen. Ja. Gelijk weer de ervaring nemen.
Ja.
Dan neem je volgens mij de angst weg.
Ja.
Hoe meer je uitstelt, hoe groter de angst wordt.
Dan wordt de angst groter, want dan krijg je de angst voor de angst. En dan is de angst dus eigenlijk het verkeerde.
Ja.
Maar soms is de angst terecht.
Ja, maar verrempel. Want natuurlijk, het verkeer is geen spelletje. Dus het is ook gewoon reëel. Alleen je moet het dus reëel blijven houden. Als ik dus iemand over de Zeelandbrug krijg, dan zorg ik altijd dat ik eerst rij van Goes dat ik eerst van Zierikzee naar Goes rij. Waarom? Waar zit het fietspad?
Rechts, toch?
Dank u. Ja, inderdaad. En dat vinden ze dan dus minder eng. Want daar zit nog een fietspad naast. Ja. Dus daar is je leuning 2 keer.
Ja, en het is de angst. Het is te hoog misschien ook.
Ja, ook dat. En daar is het dus minder. Dus dan zorg je eerst dat je ze dus van de eerst naar Goes toe rijdt.
Uh-huh.
En als ze dat durven al gelijk weer terug. Of anders eerst weer maar omrijden even over de kering.
Uh-huh.
Wat ook al mensen met problemen geeft. Maar het zijn ook reële dingen. Vaak, je bent aan het nadenken. Je zit alleen in dat autootje. Je krijgt dus je gaat nadenken. Daardoor gaan mensen dus nadenken over iets wat totaal niet bij die auto hoort. Maar ze hebben een probleem. Ja. En dat gaat dan tussen je oren zitten.
Maar jij bent geen psycholoog.
Ik heb allerlei cursussen mogen draaien met allerlei psychologen en psychiaters in... In het Nederlandse.
Je weet ook wat er allemaal in dat hoofdje rondgaat.
Ja, helaas wel, ja. Dus we hebben ook ontdekt dat je pas 23 bent, dat je hersenen uitgegroeid zijn. Alcohol mag je daarom dus ook niet drinken voor je 23ste. Ja, dat hebben ze bij mij te laat verteld. Dus ik heb dat al eerder gedaan. Dus mijn hersenen zijn een beetje kleiner gebleven. Dus zo ga je allerlei dingen leren.
Heb je zelf ook angsten op de weg?
Ik heb geen angsten op de weg, nee.
Nee? Niet als het gesneeuwd heeft of ijzel?
Nee, je moet zorgen dat je goede voorbereiding hebt. Dus je moet wel zorgen dat je fatsoenlijke banden rijdt. Want als je die niet hebt, dan had het weer fout.
Nee,
en jij, Patrick? Angsten op de weg?
Nee, eigenlijk niet. Ik ben wel voorzichtiger gaan rijden. Er zijn een paar mensen die hard lachen van, dat is helemaal niet zo. Maar ik merk wel dat ik wel voorzichtiger op de weg ben. Ik ben geen wegpiraat of...
Is de leeftijd waarschijnlijk dat je dan, toch?
Nou, eigenlijk ook nooit geweest.
Nee, ik ook niet, hoor.
Ik kan redelijk doorrijden. Maar ik zeg altijd, een beetje hetzelfde wat je zegt, als je de bocht omkomt naar Berg op Zoom, dan ruikt hij zijn stal.
Ja.
En dan wil hij gewoon snel naar huis. En dan gaat hij wat harder, die auto. Ja. En zeker als het dan 's avonds is. En,
Het is een drama weg, want dan val je dus in slaap inderdaad.
Ja, dat
want
heb ik
het
niet.
Het is echt, nee, maar als je zachtjes gaat rijden, jongen, dan heb je echt, als je dan met 80 rijdt, als je terug moet 's avonds. Uh-huh. Jongen, dat duurt zo machtig lang.
Ja.
En dan moet je dus gewoon, het voordeel van wat harder mogen, is dat je dan dus er eerder bent. En je moet meer om je heen kijken. Ja. Je kijkt gewoon breder weg.
Ja.
En ga niet rijden met alcohol alsjeblieft, of met drugs of met lachgas.
Wat je dus eigenlijk zegt, Rini, is dat het kan niet anders, maar de aanpassing van de snelheid kan ook meer gevaar opleveren. Ja. Dus een lage snelheid. Je zegt eigenlijk, kan beter een hoge snelheid hebben, want dan zijn mensen attenter.
Nou, die autosnelweg bijvoorbeeld. Een autosnelweg is zodanig aangelegd dat er na 10 kilometer altijd een bocht in zit. Dus er zit altijd een bocht in. Dan donder je dus niet in slaap, hoop je. Ja. Maar anders dan zie je dus, een weg is nooit super, super recht.
Is dat zo?
Dat is warempel zo, ja. Bij Arnhemuiden bijvoorbeeld hadden wij altijd, als je van Goes naar Ermuur riet, hadden we daar die parkeerplaats. Daar gebeurden dus best veel ongelukken. Daarna hebben we een paar van die bochtschilden daar neergezet. En doordat die bochtschilden, eerst zaten er 3 keer in het jaar, waren daar ongelukken.
Mensen rijden door.
Ja, gewoon kei rechtdoor, donderde zo, gewoon rechtdoor. Ja. En toen zijn die bochtschilden daar gekomen. Is geen ongeluk mee gebeurd.
Oh, ik wist niet dat er om de 10 kilometer een bocht in
ja, de, de psychologie van een weg. En de jongen, wat dat betreft...
Gaan we eens even bekijken.
Ja, ja, ja. Onze lieve neer heeft ons luk gemaakt. Ja.
Hey, en nog een heel ander idee. Zou het niet gewoon het allerbeste zijn als elke auto begrenst zou zijn? Dat je gewoon met de auto maximaal... Nee, jij zegt nee. Ik ben er ook niet voor, hoor. Maar zou dat ook in een utopische wereld veel ongelukken kunnen schelen?
Nou, Volvo die gaat al straks auto's maken die maar tot 100, ik geloof 160 kunnen. Maar ja, in Nederland rij je eigenlijk, ja, je kan er gedoor die niet hard. Dus ja, dan zeg je van ja, begrensd, ja, begrensd, ja.
Ik zag in Duitsland was er een geweest, een Tsjech, die zijn auto aan het uitzetten was 430 kilometer per uur had hij gereden. Ja. Dus die had het trots gefilmd ook.
Ja, die had het trots gefilmd. Ja, daar waren de Duitsers niet zo blij mee. Maar het voordeel is dan, je adrenaline die is veel groter. Mijn hoogste snelheid die ik ooit, en dat was dus op een kombaan in Duitsland gereden, was bijna 300. Nou, de adrenaline die duurt een paar uur voordat je dat dus terug hebt.
Waarom deed je dat?
Omdat ik dat ontiegelijk leuk vind. Oh. Dus je zit dan met ontiegelijke leuke auto's.
Niet met het mes op de keel.
Nee, met 6 gordels aan. Oh, dus dan doe je dus allemaal. En je hoopt dat je allemaal dezelfde ronde rijdt. En dat je geen spookrijder tegenkomt. Mm-hmm. Maar dat was op een kombaan. Maar dat is gewoon om te kijken van wat kan een voertuig. En wat kan het menselijk lichaam. En ik zou best nog eens een keer bijvoorbeeld met een ruimteschip naar boven willen. Om dat gevoel van lucht te ervaren. Ja. Maar ik vind snelheid heel erg leuk.
Over gordels gesproken, ik kan me nog herinneren dat er een tijd is geweest dat het helemaal niet verplicht was.
Ja, inderdaad. Ja, ja.
Achterin zaten ze sowieso niet.
Nee.
En voorin dus wel, maar dan was het niet verplicht om ze aan te doen. Dat was echt
was,
tachtig.
Was heel gedoe over nog dat de gordel verplicht werd.
Dat wilden mensen helemaal niet.
Nee. Hetzelfde met een bronfiets, dus met een helm. Over een aantal jaren moeten we dus ook weer meer met helmen gaan werken. Uh-huh. Ja, die kinderhoofdjes die zijn heel kwetsbaar. Ja. En
Wat zijn er nog meer nieuwe dingen die eraan zitten te komen?
Nou, de tractoren die hebben nu dus allemaal verplicht een kenteken ook gekregen. Die mogen dus wat harder rijden. Dus de bestuurders daarvan die hebben tegenwoordig ook rijervaring. Moet ook een rijexamen afleggen. Fietsers die hebben dus nog geen rijexamen nodig. Maar dat zou toch wel fijn zijn. Ik heb hierachter waar we hier zitten, heb ik nog mezelf mijn eigen rijexamen mogen doen op de fiets. Dat je dus dan leerde van VVN hoe dat dan werkte. Ja. Maar of er ook gaat komen, dan straks hebben we denk ik alleen nog maar elektrische automatische auto's. Mm-hmm. Of waterstof. Of
zelfrijdende auto's,
ja,
hè?
Ja, dat gaat nog een eeuwigheid
duren.
Dat
gaat nog wel een tijd duren.
Ja, ik had gedacht dat ik toen, voordat ik 60 was, dat er al was. Maar mijn zoon Mark, die heeft dan een aantal jaar, 2 jaar geleden met Volvo's gereden. Hebben ze dus met konvooi's gereden. Dan waren er een stuk of 60 van die auto's in konvooitjes van 8. En die waren dus dan ook zelf elkaar aan het volgen. Hebben ze op de autosnelweg zo gedaan, vanaf Beest naar Amsterdam. En dat ging eigenlijk perfect goed. Alleen op het moment dat er een voetganger zou oversteken, dat snapt dat autootje nog niet.
Nee, oké.
Hey, tot slot, Rini, als je hier de deur uitstapt, dan zie je natuurlijk van alles en nog wat. Dan zie je allerlei overtredingen.
Ja.
Is dat iets wat je de hele dag opvalt en bezighoudt?
Daar word ik niet blij van.
Nee? Ga je er dan ook wat van zeggen?
Als ik kan wel.
Ja?
Ik moet tegenwoordig
oppassen. Je bent zo'n vervelende man die dan naar iemand toestapt en zich overal mee gaat zitten bemoeien.
Als ik mijn paardenmes bij me heb, moet ik het zeker niet doen.
Nee.
Want dan is het... Maar je probeert dan op een positieve manier dat te zeggen.
Oh, dat wel. Niet betuttelend of zo.
Nee, ik had het een poosje terug. Met mijn vrouw stonden we bij spoorwegovergang bij Middelburg. Daar... Ik heb ook wel eens een paar dodelijke aanrijdingen helaas mogen zien. Maar toen ging er een mevrouw met een fiets. Die ging dus door met haar kinderen. Rezen dus terwijl de trein al aankwam. Dus die waren al naar beneden. Ja, dan schreeuw je tegen die mevrouw van... ben je niet goed? Want dat kind krijgt dus dit als verkeerd. Dus voor die mevrouw moest ze zelf weten. Maar je bent je kinderen verkeerd aan het opvoeden. En dat vind ik heel vervelend.
Ja.
Want je moet als ouderen, moet je dan, als je 23 plus bent, aan je verstand is volgroeid en moet je dat toch gebruiken.
Maar dat is een buitencategorie, denk ik. Maar je hebt het natuurlijk met een voetgangersoversteekplaats bijvoorbeeld. Als ik daar overheen loop, dan voel ik me toch nog steeds niet altijd even veilig.
Ik zou goed uitkijken.
Ja, ja.
Officieel is het dus ook verboden dat je eigenlijk in een 30 kilometer zone een zebrapad aanlegt. Nou, ik kan er heel veel vertellen dat er dus wel liggen.
Volgens mij hier voor de deur.
Ja, hier voor de deur.
Wat ik in Middelburg, Vlissingen of weet ik van waar niet wist. Maar ik was gisteren toevallig in Tilburg. Gisteravond was ik daar zo. En ik stond voor een stoplicht te wachten. En om een keer gingen die lampen van het zebrapad, van de fietsoversteekplaats, werden heel fel.
Ja.
En toen ging het fietslicht op groen van de fietsers.
Ja, okay.
Dus die werden extra verlicht. Dat had ik nog nooit gezien.
Ik geef ook inderdaad aan Les in Tilburg, ik mag er volgende maand weer naartoe. Maar daar hebben ze dus ook verkeerslichten die aftellen. Dus dan weet je dus, dan sta je dus te wachten en dan heb je 10, 9, 8. Dus dan kan je alvast je auto in de versnelling zetten, als je nog zo'n ouderwetse auto hebt. Of je weet dan alvast dat je hem kan inschakelen. Maar inderdaad, slimme verkeerslichten.
Ik licht ook in één keer op. En dan kwam de fiets aan. Dus als je zelf het idee hebt van ik geef gas, dan sta je ik moet niet doen, want die fietsers komen eraan. Een mooie oplossing.
Zo hebben we ook sinds een paar jaar dus dat een bus die dus hier rijdt op zijn busroutes, die hebben dus ook een kastje in de bus, zodat de verkeerslichten voor hem op groen komen. En tegenwoordig hebben dus ook ambulances.
Waar kan je die kopen, die kastjes?
Ja.
Waar kan je die kopen?
Ik regel wel wat. We slopen wel een keer een bus. Maar dan doet hij het niet meer, hoor.
Herini, heb je wel eens in Engeland gereden?
Nee.
Nee?
Ik heb wel met een Engelse dubbeldekkerbus geleden. Ik heb jeugdevangelisatie gedaan. Ben ik met een Engelse dubbeldekkerbus naar het buitenland geweest.
Oké. Okay.
Ja, maar
waarom rijden ze links daar?
Omdat dat beter is. Dus het is makkelijker om links te rijden dan rechts.
Dus dat moeten we eigenlijk ook hier in het vasteland gaan doen, eigenlijk.
Ja, nou, de bedoeling is eigenlijk volgend jaar, per 1 februari in België, doen de vrachtwagens het 1 maand op proef. Ik zie er daar alleen nakijken die denkt van, wat lul je nou? Maar dat kan dus niet, want dan blijven de personenauto's, dan hou je geen Belg meer over.
Nee, precies.
Maar het is dus voor je gevoel, voor het menselijke brein is het makkelijker om dus eigenlijk je stuur aan de rechterkant te hebben. Ja, dat is makkelijker. Alleen wij doen het hier links. Waarom weet ik ook niet.
Nee, bizar eigenlijk.
Dus we blijven het maar gewoon links doen.
Ja. Hey Rini, dankjewel dat je kwam. Wil je afsluiten? Officieel? Hij zoekt de bel, hij pakt de bel en daar is hij dan.
Boeren, burgers en buitenlui. Beste luisteraars, wij danken u voor uw aandacht en we wensen u nog een hele prettige week. Heeft u dit allen goed gehoord? Zegt het voort.
Flikker nou op.
Wat zeg je?
Helemaal leuk.
Ja, hè?
Dit is echt gaaf. Dat zijn de echte klokken.
Ja, dat zijn de echte klokken, ja.
Het is niet de klok van... maar het is de klok van Middelburg.
Je hebt hem herkend, hè?
Ja, inderdaad.
Ja, jij woont in het centrum van Middelburg.
Ja, als we naar de kerk gaan, dan gaat hij altijd luiden. Dan weten we van heen, dan moet je opschieten. Want anders mag hij er niet meer in.
Oké. Nou, het is tijd voor koffie.
Dankjewel.
Tot de volgende.
Ja, bedankt.
Ja, ik zeg tot de volgende. Je mag een keer langskomen nog.
Ja, juist. Aankomen dan maar, hè?
Ja, precies.